Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi. En we zijn in boekdeel 3. Hoofdstuk 3. De jeugd van Assisi kiest Franciscus tot aanvoerder om op zijn zak te kunnen teren en over zijn ommekeer. Hij begon zich tot volmaakt man te ontwikkelen en werd een ander mens. Na zijn thuiskomst liepen de zonen van Babylon hem weer achterna. Hoewel hij andere plannen had, liet hij zich zijns ondanks in een andere richting meeslepen. Want de opgeschoten jeugd van Assisi, die hem daarvoor als de gangmaker van hun nergens toe leidende gedrag had beschouwd, nodigde hem opnieuw uit bij hun braspartijen, waar het er vrolijk aan toe ging en de grappen over en weer gingen. Ze kozen hem uit tot hun aanvoerder, want ze hadden dikwijls meegemaakt hoe royaal hij kon zijn. Ze rekenden er dan ook op dat ze allemaal op zijn zak konden teren. Om hun buik te vullen deden ze wat hij zei, en om genoeg te krijgen luisterden ze braaf naar hem. Franciscus sloeg de aangeboden onderscheiding niet af om niet voor gierig door te gaan. Terwijl hij aan heilige dingen dacht, verloor hij intussen de welgemanierdheid niet uit het oog. Hij liet een overvloedige maaltijd klaarmaken en 2 keer zoveel exquise gerechten aanrukken als normaal. Toen zijn gasten zich er tot kotsen aan toe aan te goed hadden gedaan, maakten ze de straten van de stad met hun dronkenmansgelal onveilig. Franciscus liep met ze mee en droeg in zijn handen een stok, als teken dat hij de gangmaker was. Maar allengs raakte hij steeds meer achterop. Hij was al helemaal doof geworden voor hun uitspattingen en in zijn hart zong hij voor de Heer. Op dat moment werd hij door zo'n overweldigende sensatie van het goddelijke bevangen, zoals hij later zelf zei, dat hij geen woord meer kon uitbrengen en geen stap meer kon verzetten. Hij raakte in een geestelijke vervoering die hem naar het onzichtbare meesleurde. Daardoor realiseerde hij zich dat al het aardse van geen enkel belang was en volkomen waardeloos. Hoofdstuk 4. Franciscus eet als arme gekleed met de armen voor de Sint-Pieter en geeft er geld weg. Toen al hield Franciscus bijzonder veel van de armen. Toen al was in de kiem waarneembaar wat hij later volmaakt zou zijn. Hij trok namelijk dikwijls spontaan zijn kleren uit en gaf ze aan de armen. Weliswaar kon hij het nog niet over zijn hart verkrijgen daadwerkelijk hun gelijke te worden, maar hij verlangde het wel al met heel zijn hart. Op een keer maakte hij een pelgrimstocht naar Rome. Uit liefde voor de armen deed hij zijn luxueuze kleren uit en verwisselde ze voor die van een arme. Daarna ging hij goed gehumeurd in het voorportaal van de Sint-Pieter zitten, een toplocatie voor bedelende armen. Hij beschouwde zich als een van hen en at smakelijk met ze mee. Als angst om door zijn kennissen betrapt te worden hem er niet van weerhouden had, zou hij iets dergelijks veel vaker gedaan hebben. Toen hij bij het altaar van de eerste onder de apostelen kwam, zag hij daar tot zijn verbazing dat de bezoekers minimale bedragen gaven. Zelf gooide hij er toen een handvol geld neer om aan te geven dat degene die God meer dan alle anderen eert, door iedereen bijzonder geëerd moet worden. Meermalen droeg hij de kosten voor kerkgewaden van arme priesters, en hij bewees zo ze tot de laagste wijding toe, allemaal de eer die hun toekwam. Want de man die eens een apostolische missie op zich zou nemen en die door en door katholiek was, had van meet af aan een diep respect voor de dienaren van God en de eredienst. Hoofdstuk 5. De duivel spiegelt de biddende Franciscus een vrouw voor. God antwoordt op zijn vraag en hij zoekt melaatsen op. Zo had hij onder zijn wereldse kleren al een religieus hart. Dikwijls zocht hij afgelegen plekjes ver van de mensen op, en daar werd hij dan vaak door de Heilige Geest bezocht en onderwezen. Dan voerde een vorstelijke verrukking hem mee en lokte ze hem. Vanaf het begin overspoelde ze hem zo volledig dat ze zijn hele leven lang niet meer verdwenen. Maar als hij verborgen plaatsen opzocht om te bidden, probeerde de duivel wel eens hem met zijn bozaardige verzinsels van zijn stuk te brengen. Op een keer spiegelde hij hem een monsterlijke gebochelde vrouw voor, die bij hem in de stad woonde en waarvan iedereen vond dat ze niet om aan te zien was. Hij dreigde Franciscus dat hij hem op haar zou laten lijken als hij niet snel van zijn plannen afzag. Maar de Heer stak Franciscus een hart onder de riem, die blij was dat hij een heilzaam en genadig antwoord kreeg. Franciscus, sprak God in zijn geest, verruil nu je lichamelijke en zinloze voorkeuren voor geestelijke. Neem nu het bittere in plaats van het zoete. En veracht jezelf als je mij wilt leren kennen. Want hoewel ze de schijn tegen hebben, zullen de dingen die ik je zeg je bevallen. Dadelijk voelde Franciscus een aandrang de goddelijke opdracht te gehoorzamen en de proef op de som te nemen. Meer dan van alle andere ongelukkige misvormden had Franciscus een natuurlijke afkeer van melaatsen. Maar toen hij op een dag op zijn paard in de buurt van Assisi reed, kwam hij er eentje tegen. Hoewel hij hem behoorlijk wat walging en afschuw inboezemde, sprong Franciscus toch van zijn paard en ging hij op hem af om hem te kussen. Hij wilde namelijk niet zijn opdracht overtreden en zijn belofte breken. En toen de melaatse zijn hand uitstak om een aalmoes in ontvangst te nemen, gaf Franciscus hem eerst een kus en toen wat geld. Vlug steeg hij daarna weer op zijn paard. Van daaraf keek hij naar alle kanten om zich heen. Maar de melaatse was nergens meer te bekennen, hoewel de omgeving volkomen vlak was en er geen obstakels waren die het uitzicht konden belemmeren. Franciscus was erg onder de indruk, maar ook verheugd. Vandaar dat hij een paar dagen later iets soortgelijks wilde ondernemen. Hij ging naar de melaatse verblijven, gaf ieder van hen wat geld en kuste ze op hun hand en hun mond. Zo nam hij het bittere in plaats van het zoete en bereidde hij zich moedig voor ook de rest van Gods opdracht uit te voeren. Hoofdstuk 6. Een kruisbeeld spreekt Franciscus toe en hij vereert het. Innerlijk was Franciscus al volmaakt een ander mens. Ook uiterlijk zou hij nu snel een ander worden. Juist in die periode liep hij op een dag langs het kerkje van San Damiano, dat op instorten stond en door niemand meer bezocht werd. Door een ingeving van Gods geest ging hij er naar binnen om te bidden. Onderdanig en devoot wierp hij zich voor het kruisbeeld op de grond. Hij ervoer dat God hem ongewoon nabij was en voelde zich een ander mens dan op het moment dat hij was binnengekomen. En terwijl hij in zo'n stemming was, gebeurde er iets ongelooflijks. De geschilderde afbeelding van de gekruisigde Christus begon opeens zijn lippen te bewegen en tegen hem te spreken. Hij riep hem met naam en toenaam en zei: Franciscus, ga mijn huis herstellen dat, zoals je ziet, helemaal in puin ligt. Franciscus stond te trillen op zijn benen en was totaal verbijsterd. Het leek wel of hij op het horen van die woorden van zijn verstand beroofd was. Maar bereid om te gehoorzamen, schikte hij zich helemaal naar de opdracht. Omdat hij zelf later niet onder woorden kon brengen welke onuitsprekelijke verandering zich toen in hem voltrok, past het ons er verder het zwijgen toe te doen. Vanaf dat moment werd compassie met de gekruisigde in zijn ziel geprent. Er kan gerust gesteld worden dat de wondtekenen van zijn lijden, toen weliswaar nog niet in zijn lichaam, maar in ieder geval al wel diep in zijn hart gedrukt werden. Wat een wonderbaarlijke en in onze tijd ongehoorde gebeurtenis. Wie zou er niet versteld van staan? Wie kan zoiets ten volle begrijpen? Wie kan er nog aan twijfelen dat Franciscus, toen hij terugliep naar zijn vaderstad, werkelijk gekruisigd scheen? Christus had immers vanaf het hout van het kruis op een nieuwe en ongehoorde manier met hem gesproken. Hoewel hij zich uiterlijk nog niet eens helemaal van de wereld had losgemaakt. Vanaf het moment dat de geliefde met hem gesproken had, was zijn ziel gesmolten. En niet lang daarna bleek de liefde van zijn hart uit de wonden van zijn lichaam. Vanaf dat moment ook kon hij zijn tranen niet langer bedwingen en weende hij luid over het lijden van Christus, dat hem bijna altijd voor ogen zweefde. Hij vulde de straten met zijn weeklacht en was ontroostbaar als hij aan de wonden van Christus dacht. Op een keer kwam hij een intieme vriend tegen. Toen hij hem de reden van zijn verdriet verteld had, begon ook zijn vriend dadelijk, onbedaarlijk te huilen. En hij vergat werkelijk niet zich om die heilige afbeelding te bekommeren en was druk in de weer met zijn opdracht. Hij gaf dadelijk geld aan de priester om een lamp en olie te kopen, opdat het kruisbeeld geen moment verstoken zou zijn van het licht waar het recht op had. Vol energie ging hij aan de slag om ook de rest tot een goed einde te brengen en onvermoeibaar deed hij zijn best om de kerk te restaureren. Want hoewel hij van Gods wegen toegesproken was over de kerk die Christus zich verworven had door zijn bloed, wilde hij niet plotseling een hoge positie gaan innemen. Hij zou immers maar langzaam van het vlees naar de geest overgaan.
Thank you.
Hoofdstuk 7. Franciscus wordt door zijn vader en broer belaagd. Maar toen hij in zijn goede daden volhardde, begon zijn vader hem in de weg te zitten. Hij beschouwde de dienst aan Christus als dwaasheid en bracht hem door zijn geroddel overal in diskrediet. Franciscus deed een beroep op een eenvoudige man uit het volk en liet die de plaats van zijn vader innemen. Hij vroeg hem zijn zegen uit te spreken telkens als zijn vader hem verwenste. Zodoende bracht hij een woord van de profeet in praktijk en zette hij diens uitspraak in daden om. Zij vervloeken, zegen geeft gij. Ook gaf hij op aanraden van de bisschop van de stad het geld dat hij aan het herstel van de kerk van San Damiano had willen besteden aan zijn vader terug. Volgens die zeer vrome man was het namelijk niet toegestaan onrechtvaardig verkregen geld aan goede doelen uit te geven. Tegen de vele toehoorders die erbij aanwezig waren, zei hij: "Van nu af zeg ik onbekommerd, onze Vader die in de hemel zijt, en niet meer Vader Pietro di Bernardone. Kijk maar, ik geef hem niet alleen zijn geld, maar doe afstand van al mijn kleren. Naakt wil ik nu naar de Heer gaan." Wat een zelfbewuste mentaliteit van de man voor wie nu Christus alleen voldoende was. Toen bleek ook dat de man Gods onder zijn kleren een boetegordel droeg en dat ware deugden hem liever waren dan ogenschijnlijke. Net als zijn vader achtervolgde ook zijn broer hem met venijnig geroddel. Op een ochtend in de winter zag hij Franciscus rillend van de kou in zijn armoedige plunje bidden. Tegen een stadgenoot zei hij boosaardig: "Ga Franciscus eens vragen of hij je voor een paar centen zijn zweet wil verkopen." Hij antwoordde: "Ik wil het inderdaad voor goed geld verkopen, maar dan aan mijn heer." Niets was meer waar, want hij kreeg er in deze wereld niet alleen het honderdvoudige, maar zelfs het duizendvoudige voor terug, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor vele anderen. Hoofdstuk 8. Franciscus overwint zijn schaamte en doet een voorspelling over de arme maagden. Franciscus probeerde nu zijn vroegere luxueuze levensstijl in het omgekeerde te veranderen en zijn ongetrainde lichaam een natuurlijke fitheid te bezorgen. Op een dag zwierf hij door Assisi om olie bij elkaar te bedelen voor de lampen in het kerkje van San Damiano dat hij aan het restaureren was. Voor het huis waar hij naar binnen wilde gaan, zag hij een opstootje van mensen die hem op de hak namen. Vuurrood van schaamte wilde hij al op zijn schreden terugkeren. Maar toen richtte hij zijn aandacht op de hemel. Hij maakte zichzelf voor lafaard uit en velde een hard oordeel over zichzelf. Dadelijk ging hij terug naar het huis. Vrijmoedig maakte hij iedereen duidelijk waarom hij zich geschaamd had, en bijna in vervoering vroeg hij in het Frans om olie, die hij toen ook kreeg. Vol overgave maakte hij iedereen enthousiast voor de herbouw van de kerk. En hij voorspelde, luid en duidelijk in het Frans aan alle aanwezigen, dat daar een klooster van de heilige maagden van Christus zou verrijzen. Als hij door het vuur van de Heilige Geest geïnspireerd werd en bezielend overkwam, sprak hij namelijk altijd Frans, want hij voorvoelde dat hij bij dat volk buitengewoon vereerd en op een speciale manier bewonderd zou gaan worden. Hoofdstuk 9. Franciscus bedelt van deur tot deur. Sinds Franciscus de gezamenlijke Heer van alles was gaan dienen, hield hij ervan alle dingen gezamenlijk te doen. Altijd vermeed hij het een uitzonderingspositie in te nemen, want dergelijk gedrag is besmeurd met de smet van alle ondeugden. Toen hij zich bijvoorbeeld in opdracht van Christus in het zweet werkte voor het herstel van de kerk van San Damiano, was hij van een jonge man uit een beschermd milieu een werkman geworden en had hij zijn handen leren gebruiken. Toch zag de priester die met de zorg voor het kerkje belast was, dat hij er voortdurend vreselijk moe van werd. Hij kreeg medelijden met hem en begon elke dag voor hem alleen wat extra eten klaar te maken. Niet dat het veel voorstelde, want het was maar een arme priester. Franciscus prees de bezorgdheid van de priester en wist zijn sympathieke gebaar op waarde te schatten. Maar toch zei hij bij zichzelf: "Je zult niet overal een priester vinden die altijd wat extra's voor je klaarmaakt. Zo moet een man die de armoede uitdraagt niet leven. En het past je niet daaraan te wennen. Van lieverlee zul je weer terugkeren naar wat je versmaadt en afglijden naar je oude luxe leventje. Zet je onmiddellijk vol energie in beweging en ga van deur tot deur om de restjes bij elkaar te bedelen." Hij vroeg vervolgens in Assisi aan de deuren om gekookt eten. Toen hij naar de schotel keek die met de meest uiteenlopende gerechten gevuld was, walgde hij er eerst van. Maar door aan God te denken, vermande hij zichzelf en innerlijk gesterkt at hij het allemaal op. Zo verzacht de liefde alles en maakte al het bittere zoet. Hoofdstuk 10. Broeder Bernardus doet afstand van zijn bezittingen. Bernardus, een burger uit Assisi, die eens een zoon van de volmaaktheid zou zijn, besloot naar het voorbeeld van Franciscus de wereld volmaakt te verachten. Eerst vroeg hij hem nederig om raad. Als iemand, vader, nu eens lange tijd goederen van een heer in bezit zou hebben gehad, en hij zou ze niet langer willen hebben, wat zou hij er dan het beste mee kunnen doen? Franciscus antwoordde dat hij alles zou moeten teruggeven aan de heer van wie hij het gekregen had. Bernardus reageerde: "Ik weet dat alles wat ik heb mij door de heer gegeven is. Ik ben er klaar voor het hem op jouw advies nu terug te geven. Als je de daad bij het woord wilt voegen, laten we dan morgenochtend vroeg naar de kerk gaan, het evangelie opslaan en Christus om raad vragen." De volgende ochtend gingen ze een kerk in. Eerst baden ze vroom, daarna pakten ze een boek met de evangelietekst, vast besloten het advies op te volgen dat hun het eerst onder ogen kwam. Ze openden het boek en Christus openbaarde hun zijn raad. "Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis. Verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen." Ze herhaalden het nog eens en kwamen uit bij: "Neem niets mee voor onderweg." Ze checkten het nog een derde keer en vonden: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen." Zonder aarzeling verwezenlijkte Bernardus dit alles en hij overtrad zelfs geen jota van die raad. In korte tijd bekeerden zich nog verschillende anderen van hun kwellende wereldse zorgen. Tot hun oneindig profijt keerden ze onder leiding van Franciscus terug naar hun vaderland. Het zou echter te ver voeren tot in details te beschrijven hoe ieder van hen de prijs van Gods hemelse roeping binnenhaalde.
Thank you.
Hoofdstuk 11. Franciscus vertelt de paus een parabel. Na verloop van tijd vervoegde Franciscus zich met de zijnen bij paus Innocentius om goedkeuring van zijn regel te vragen. Omdat de paus zag dat de voorgenomen levenswijze de krachten van Franciscus wel eens te boven zou kunnen gaan, zei hij bedachtzaam als hij was tegen hem: "Bid eerst tot Christus, mijn zoon, en vraag hem ons door jou zijn wil te tonen. Wanneer we die kennen, kunnen we met een geruster hart jouw vrome wens inwilligen." Franciscus gaf gevolg aan de opdracht van de hoogste herder. Vol vertrouwen richtte hij zich tot Christus. Dadelijk ging hij bidden en hij spoorde zijn volgelingen aan zich ook innig tot God te wenden. Hij kreeg meteen een antwoord en vertelde zijn zonen het nieuwe woord van verlossing. Zoals bekend spreekt Christus vertrouwelijk in parabels. "Franciscus," zei hij, "vertel het zo aan de paus. Ergens in de woestijn leefde een arme, maar mooie vrouw. Omdat ze zo knap was, werd er een koning verliefd op haar. Hij deelde het bed met haar en verwekte erg aantrekkelijke zonen. Hun moeder voedde ze welgemanierd op en toen ze volwassen waren, vertelde ze hun: 'Schaam je er niet voor, mijn schatten, dat jullie arm zijn, want jullie zijn allemaal zonen van de grote koning. Ga welgemoed naar zijn hof en vraag hem wat je nodig hebt.' De jongens waren verbaasd, maar ook verheugd. Ze voelden zich overtuigd van zichzelf door de onthulling van hun koninklijke afstamming. En in de wetenschap dat ze de erfgenamen van de koning zouden zijn, beschouwden ze alle armoede als rijkdom. Ze stelden zichzelf verzekerd aan de koning voor en waren niet bang voor het gezicht dat erg op dat van henzelf leek. Ook de koning viel de opvallende gelijkenis op en hij vroeg verbaasd wiens zonen ze waren. Toen ze vertelden dat ze de zonen van de arme vrouw uit de woestijn waren, omhelsde de koning hen met de woorden: "Jullie zijn mijn eigen zonen en erfgenamen. Maak je maar nergens ongerust over, meer dan de buitenstaanders die ik aan mijn tafel laat meeeten, hebben jullie er recht op door mij onderhouden te worden. Aan jullie komt immers rechtens mijn hele erfenis toe." Daarna droeg de koning de vrouw op al haar nazaten naar het hof te sturen, want hij wilde voor ze zorgen. Franciscus was blij en verheugd over de parabel en vertelde de heilige voorspelling meteen aan de paus. Met deze vrouw werd Franciscus bedoeld, niet vanwege de vrouwelijke zachtaardigheid van zijn daden, maar omdat hij zo vruchtbaar was dat hij veel zonen kreeg. Met de woestijn werd de wereld bedoeld, die destijds onbewerkt was en niet vatbaar was voor de deugdzame leer. Met de vele aantrekkelijke zonen, het grote aantal broeders dat uitblonk in deugdzaamheid. Met de koning, de zoon gods, aan wie de broeders zich door hun gedeelde heilige armoede spiegelen. Zonder zich te schamen voor hun haveloosheid, nemen ze immers gerechten van de koninklijke tafel. Ze zijn er tevreden mee Christus na te volgen en van aalmoezen te leven, want ze weten dat ze de gelukkigen van de toekomst zijn, hoewel ze door de wereld worden veracht. Toen de parabel hem voorgelegd werd, was de paus er verrukt over. Hij erkende dat Christus hier zonder twijfel in een mens gesproken had. Ook herinnerde hij zich een visioen dat hij zelf een paar dagen eerder gehad had. En op ingeving van de Heilige Geest was hij er zeker van dat het in deze man vervuld zou worden. Hij had namelijk in zijn droom gezien dat de basiliek van Lateranen op instorten stond. Maar een klein en onaanzienlijk mannetje, een religieus, had hem op zijn rug getorst en overeind gehouden, waardoor hij niet instortte. "Waarachtig," sprak de paus, "dit is de man die door wat hij doet en leert de kerk van Christus overeind zal houden. Vandaar dat hij zo vlot op het verzoek van Franciscus inging en uit eerbied voor God ook verder Gods dienaar bijzonder genegen was. Hij gaf hem onmiddellijk het groene licht en beloofde vol toewijding nog meer verzoeken te zullen inwilligen. Nu hem pauselijke goedkeuring was verleend, begon Franciscus het zaad van de deugd te zaaien en zwervend door steden en dorpen nog gloedvoller te prediken. De kerk van Santa Maria in Portioncula, hoofdstuk 12. De voorkeur van Franciscus voor en het leven van de broeders in Portioncula en de voorliefde van Maria ervoor. Franciscus was bescheiden van karakter, nederig van geest en de mindere qua levenskeus. Toch koos hij voor zich en de zijnen Portioncula, een kleine portie van de wereld, uit, omdat hij daar nu eenmaal in leefde. Want als hij niets van de wereld zou hebben, zou hij Christus niet kunnen dienen. Niet zonder voorkennis van de bedoeling die God ermee had, noemde men al van oudsher de plaats die zou toevallen aan hen die niets van de wereld moesten hebben, Portioncula, het kleine erfdeel. Er was daar ook een kapelletje dat aan de moedermaagd gewijd is, die het vanwege haar uitzonderlijke nederigheid verdiend heeft na haar zoon aan het hoofd van alle heiligen te staan. Daar is de orde van de minderbroeders gesticht. Daar is door het groeien van hun aantal, als het ware, een edel bouwwerk verrezen op een stevig fundament. Voor die plaats had Franciscus een bijzondere voorkeur, en hij drukte zijn broeders op het hart hem met bijzonder veel respect in ere te houden. Hij wilde ook dat op die plaats, als een spiegel voor de orde, de nederigheid en de allerhoogste armoede nauwgezet in acht zouden worden genomen. Daarom liet hij het bezit ervan aan anderen, maar reserveerde hij het gebruik ervan voor zich en de zijnen. In alle opzichten werd daar strikt de hand gehouden aan de discipline, zowel met betrekking tot de stilte en het werk, als met betrekking tot al het andere wat in de regel bepaald was. Niemand, behalve broeders die daar apart toestemming voor hadden gekregen, mocht er zomaar naar binnen gaan. Personen uit de wereld mochten er natuurlijk absoluut niet in. Hij wilde niet dat daar wonende broeders, waarvan het aantal beperkt werd gehouden, zich de oren zouden laten strelen door gesprekken met mensen van buiten. Hij was namelijk bang dat ze dan de beschouwing van het hemelse zouden onderbreken en zich door kletskousen zouden laten betrekken bij wereldse aangelegenheden. Banale gespreksonderwerpen waren niet toegestaan, evenmin als het doorbrieven van andermans opmerkingen. En als iemand wel eens buiten zijn boekje ging, dan zorgde straf ervoor dat hij het niet nog eens deed. Onophoudelijk waren de bewoners dag en nacht bezig God te prijzen, en in een sfeer van heiligheid leiden ze een engelachtig leven. En terecht, want volgens de vroegere bewoners werd die plaats ook wel Santa Maria van de Engelen genoemd. Franciscus zei dat God hem geopenbaard had dat de heilige maagd een bijzondere voorkeur had voor die kerk boven de andere kerken die ter ere van haar gebouwd waren. En daarom was ze ook hem dierbaarder dan andere kerken. Hoofdstuk 13, een visioen. Voor zijn bekering had een God toegewijde broeder een visioen over die kerk gehad, dat de moeite van het vertellen waard is. In zijn droom zag hij in de buurt van die kerk ontelbaar veel mensen, die allemaal betreurenswaardig blind waren. Ze lagen op hun knieën en hielden hun gezicht op de hemel gericht. Ze strekten hun armen omhoog en riepen met tranen in hun stem tot God medelijden met hen te hebben en hun het licht te geven. Plotseling kwam er een glanzend licht uit de hemel, dat zich over hen verspreidde. Het gaf ieder van hen het licht in hun ogen en bracht hun de gewenste genezing. Beste luisteraars, hier eindigt het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Morgen lezen we verder.